Goedemiddag allemaal. Met toch wel enige verbazing, hoewel de bijeenkomsten van het Montesquieu Instituut over Europa doorgaans heel goed bezocht zijn, moet ik toch wel even zeggen, misschien kan ik het ook namens Bert van Sloten, nu al reeds van de NOS die in Brussel zit, zeggen dat wij ons altijd journalistiek hard hebben gemaakt en nog steeds hard maken voor Europese politieke berichtgeving. En dat is best wel een klus, geloof ik, op meerdere redacties. Maar hier merk je per definitie dat Europese politiek eigenlijk gewoon een binnenlands onderwerp is. Een belangrijk onderwerp wat een groot publiek verdient en wat veel discussie behoeft. Nou, dat wou ik gewoon even zeggen. Goedemiddag nogmaals, dat u met zoveel mensen hier bent gekomen. Het is onbeleefd om met mezelf te beginnen, maar toch maar even hebben dat gehad. Ik ben politiek journalist. Daarnaast geef ik nog les in Leiden, waar ik aan de universiteit zit en net vandaan kom. En als ik dan zeg dat we om 16:45 beginnen, dan is het meestal pas 17:30. Maar hier beginnen we meteen op tijd. Dit is een, bijna op tijd, sorry. Ja, dat is geen... dat is geen sterk. Mijn naam? Kees Boonman. Sorry. Goed dat ik dat vergat. Nou, dat zal nog wel erger worden de komende anderhalf uur. Qua vergeten. Maar Europa, ik weet in ieder geval waar het ligt. En daar houdt het verder dan even mee op. Dit is een debat dus georganiseerd door het Montesquieu Instituut. En democratie in debat. En ook in samenwerking met het Filmhuis Den Haag. En natuurlijk Nieuwsport en niet te vergeten ProDemos. En aan het eind van deze bijeenkomst, maar dat is nog lang niet. We gaan heel lang door tot we er helemaal uit zijn. Nee hoor, het is om 18:30 afgelopen. En er zal nog even gezegd worden wat de volgende bijeenkomsten zijn. Maar ik lees gewoon op wat hier staat. Stelt u zichzelf even voor, Bram van Ooyek. U bent...
Ik kan het bevestigen. Ik ben Bram van Ooyek.
Moet ik dat zeggen? En ik zit in de Tweede Kamer voor de partij GroenLinks. En ik hou me daar behalve met EU-zaken bezig, met buitenlandse zaken en met asiel en migratie.
Fijn dat u er bent.
Even doorgeven.
Bert.
Bert van Sloten van de NOS. En ik ken Kees al net zo lang als Europa bestaat, volgens mij. En wij hebben inderdaad vroeger veel plannen gemaakt om de berichtgeving over Europa, over de Europese Unie, op een gegeven moment ook te verbeteren en vooral te verdiepen. Dat zijn woorden die in dat project ook vaak voorkomen. Ik zit in Brussel en zit daar op het bureau van de NOS.
Fijn dat je hier bent. Anne.
Mijn naam is Anne Mulder, ik ben lid van de VVD-fractie. Daar ben ik woordvoerder Europese Zaken en tegelijk ben ik ook nog voorzitter van de Kamercommissie Financiën.
En u, Bernard?
Ja, mijn naam is Bernard Steunenberg, ik ben hoogleraar bestuurskunde. En binnen dat vakgebied, wat natuurlijk heel groot is, is mijn aandacht vooral gericht op Europese politiek. Ik doe ook iets aan data science, maar dat is een heel ander verhaal waar we vandaag niet over gaan praten.
Ja. En Bernard Steunenberg die houdt een inleiding van een minuut of 10. Daarna zullen ook een aantal stellingen op een dia te zien zijn. Dat is vooral om de idee te geven dat er enige structuur aan deze bijeenkomst zit en er heel erg over nagedacht is. Maar ik weet nu al dat het vast veel breder zal zijn, de discussie, dan die stellingen suggereren. Maar we zien wel hoe het loopt. En daarna staat hier de andere panelleden reageren kort en krachtig op de inleiding en stellingen. En het is niet de bedoeling dat de reactie in tweede en of derde inleiding wordt. Dus het is dat u het weet. En zo tegen 18:00 of als er verzet ontstaat al eerder, kan u... Ook opmerkingen plaatsen of zich in de discussie mengen. Er zitten hier heel veel mensen die veel verstand van Europa hebben, daar dagelijks mee bezig zijn. Dus ik zou zeggen, houdt u niet in. En ik doe een poging er enige lijn in aan te brengen, maar ik kan het niet echt beloven dat dat lukt. Aan u, vooral eerst.
Fijn, dank u wel. En ook dank voor de uitnodiging. Ik vind het heel goed dat we nu ook hier in Den Haag een discussie hebben over Europa. Dat lijkt me zeg maar heel erg mooi. Dus wat dat gaat, kijk ik uit naar wat gaat gebeuren. Maar goed, met het witboek over de toekomst van Europa, wat net een jaar geleden gepubliceerd is door de commissie, had de commissie ook al de bedoeling om een debat over Europa aan te zwengelen. Dat natuurlijk na het voorgenomen vertrek van de Britten. En het witboek geeft een aantal scenario's weer die we als denkkader zouden moeten gebruiken in dat debat over meer of juist minder Europa. Gaan we dan lekker doormodderen? Gaan we alleen de interne markt bedienen in de komende tijd? Of gaan we een Europa kiezen van meerdere snelheden? Een kerngroep zou je kunnen zeggen met eromheen allerlei landen die in mindere mate meedoen. Die laatste gedachte overigens was al snel van tafel, omdat nogal wat lidstaten dat meteen afwezen, omdat zij een differentiatie met een soort van tweede klasse zouden associëren. Dat witboek, ook interessant, is mooi aangevuld met een aantal, wat ze noemen, reflectiepapers. Die staan ze netjes allemaal op een rij, ook alweer van bijna een jaar terug, over een sociaal Europa, globalisering, verdieping van de economische en monetaire unie, defensie en Europese financiën. Prachtig onderwerp. Ik mis eigenlijk in dit rijtje de burger of legitimiteit, maar goed, dat is misschien mijn persoonlijke favoriet. De bedoeling is dat deze stukken een rol gaan spelen in het lopende debat. Ja, we zitten in een lopend debat, wat voor de verkiezingen van een nieuw Europees parlement in 2019 tot een conclusie zou moeten leiden. En het zou dan ook mooi zijn wanneer burgers bij de keuze van die parlementaire vertegenwoordigers dat ook dan mee zouden nemen. Dat is althans zeg maar de blauwdruk die de commissie zeg maar in haar hoofd had. De commissie in ieder geval heeft zich tot zaak gesteld om die discussie een beetje te organiseren, te animeren zou je kunnen zeggen, met wat ze noemen citizens dialogues en in gesprek gaan met leden van nationale parlementen. En als je op de website kijkt van de commissie staat daar een prachtige en indrukwekkende agenda voor momenten waarop leden van de commissie, inclusief hoge ambtenaren met u, burgers van Europa, in gesprek gaat. 28 januari jongstleden was hier Günther Oettinger in Den Haag, de dag van de storm, met een verhaal over waarom Europa zo belangrijk is. 25 januari was zijn collega Elisabetta Biankowska te gast in Maastricht. En 23 februari was zelfs zeg maar, Frans Timmermans in Utrecht om ook mee te doen aan die dialoog. Indrukwekkend. Maar wanneer ik nou de media beluister, mijn kranten lees, en misschien kijk ik in de verkeerde kranten, maar ook mijn Twitterfeed volg, zie ik niet zoveel debat. En is er wel een debat, is mijn vraag. Nou, dan moet ik even hierop drukken. In Leiden hebben we ook onderzoek gedaan wat burgers in Europa willen. Dat hebben we gedaan met verschillende partners. En daarbij hebben we ook naar Nederland gekeken. En dat blijkt, ja, die burgers in Europa, maar ook in Nederland, zijn sterk verdeeld over de richting waarin Europa zich zou moeten bewegen. En naast een meer idealistische groep, nummer 1 bovenaan, zijn er eurokritische en ronduit eurosceptische groepen te vinden. De laatste hebben we in ons onderzoek bestempeld als de groep van de utilitaristische afwijzing. Mooie mond vol, maar dat betekent zoveel, het levert mij niks op, waarom zou ik daaraan mee moeten doen? En in dit discours, en dat is wel interessant, wordt ook aangegeven wat nou de problemen zijn met Europese integratie. Althans, volgens degene die daarvoor staan. Europese integratie is zeg maar dan het idee van deze burgers, is de oorzaak van nogal wat problemen. Het heeft geleid tot concurrentie op de arbeidsmarkt, waarbij goedkopere krachten uit andere delen van Europa het werk van vooral de lager geschoolden in Nederland bedreigen. En dat baart hun zorgen. De verdeeldheid onder burgers zien we ook gelukkig, dat is eigenlijk misschien wel het goede nieuws, terug in de Nederlandse politiek. Partijen als VVD en CDA staan voor, dacht ik, een minimaal Europa. En misschien wordt dat vandaag anders. D66 spreekt zich uit voor nogal wat meer Europa. En dan heb je partijen zoals het Forum en de PVV die tegen Europa keren. En natuurlijk zijn er allerlei andere nuanceringen mogelijk waar ook GroenLinks in terug te vinden is. In dat licht is het natuurlijk wel ontzettend fijn dat onze premier afgelopen vrijdag in Berlijn een belangrijke toespraak over Europa heeft gegeven. Eindelijk na jaren van, wat ik toch wel zou willen zeggen, stilte. En dat lijkt me nou een prachtig startschot voor een debat in Nederland. Kortom, met onze verdeeldheid over de koers in Europa is een discussie in Nederland denk ik ontzettend belangrijk. En daarom heb ik het als eerste stelling eendachtig te worden van onze premier. Werd niet geredet, werd niet gehoord. De volgende stelling bedacht. Wanneer we in Nederland niet over de toekomst van Europa discussiëren, lopen we straks achter de feiten aan. En ik kom er nog weer op terug bij mijn laatste stelling. Nou, dat is mooi. Maar de tweede vraag is, wat willen we nou met Europa? Rutte in zijn toespraak geeft verschillende voorstellen om meer op een praktische wijze onze samenwerking in Europa aan te pakken. En daarin herkennen we heel duidelijk de pragmatische blik van onze premier op Europese integratie. Geen vergezicht, maar een aantal concrete voorstellen om verder te gaan. Nou, daarbij denkt Rutte onder meer aan een meer intergouvernementele Europese monetair fonds, versterking van defensie door makkelijke doorgangen voor materieel in de lidstaten te realiseren, inclusief aanpakken in de infrastructuur, dus dat een viaduct niet bezwijkt onder de zwaarte van een tank, versterking van de buitengrenzen en een gemeenschappelijk asielstelsel en het halen van de CO2-doelstellingen, zodat we ook nog steeds in Europa meedoen aan het klimaatakkoord van Parijs. Prachtig. Ook komt Rutte met voorstellen om de Europese dienstenmarkt verder te liberaliseren. Met deze markt, zoals hij zegt, met het doel om deze markt, zoals hij zegt, ook echt open te maken. Dat voorstel heeft te maken met de beschermde beroepen. Dat wil zeggen beroepen waarvoor lidstaten in Europa nog steeds aanvullende eisen kunnen stellen ten aanzien van wie dat wel en niet mogen uitoefenen. En vaak zijn die eisen, of hebben die eisen betrekking op de vooropleiding van degene die zo'n beroep mag uitoefenen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, is dat prachtig intergouvernementeel geregeld. Maar volgens Rutte moeten die eisen verdwijnen. En als voorbeeld noemt hij notarissen en architecten. Die beroepen zouden geliberaliseerd moeten worden. Men moet wel natuurlijk aan de Nederlandse taaleis voldoen. Dat wil zeggen Nederlands spreken. Over andere eisen rept onze premier niet. En dat vind ik uiterst merkwaardig. Het lijkt me ook nogal riskant om een buitenlandse notaris een complexe transactie in Nederland te laten verzorgen wanneer die functionaris niet goed op de hoogte is van het Nederlandse recht, inclusief de laatste jurisprudentie. En misschien geldt het ook wel voor de eindtermen, dat zijn zeg maar de learning outcomes, wat wij zeg maar op universiteiten hanteren, ten aanzien van de opleiding van architecten. Je wil niet dat een gebouw op een gegeven ogenblik in elkaar stort omdat de constructie niet veilig is. Onderwijs is geen Europees domein. En daarbinnen gelden bij uitstek natuurlijk allerlei nationale ideeën over wat wel en wat niet in opleidingen moet worden gedoseerd. Nog afgezien van deze praktische bezwaren zit ik met de vraag van, zit de burger nu op verdere liberalisering van die arbeidsmarkt te wachten? Of laat ik het dus anders formuleren, is een verdere uitbouw van de interne markt het medicijn tegen de groeiende weerstand en oppositie tegen Europa? Zoals in Nederland duidelijk wordt, is die liberalisering en daarmee de concurrentie op arbeidskosten en dus ook op lonen de reden waarom veel burgers Europa niet meer zien zitten. De analyses die hebben we gemaakt over hoe in Nederland over Europa wordt gedacht, laten dat ook zien. En treffend is een uitspraak uit die groep die zich tegen Europa keert en daarmee laat zien waar de pijn ligt. En ik citeer, en dat is zeg maar iemand die daar een mening over had en dat hebben opgeschreven en dat ook gebruikt. En dat blijkt een belangrijke representant van zeg maar een van de groepen te zijn die we hebben gevonden. De werkloosheid vind ik een enorm probleem. Dat heeft al met die uitbreiding te maken, nu ook omdat buitenlandse werknemers geen vergunning nodig hebben. Die kunnen gewoon elders in de EU gaan werken en in heel veel bedrijven denken dat is voor ons goedkoper en we krijgen er meer voor terug. Einde citaat. De interne markt, die we in de afgelopen 30 jaar een belangrijke motor achter de integratie is geweest en heeft geleid tot indrukwekkende economische baten, begint eigenlijk als medicijn belangrijke bijwerkingen te vertonen. En die bijwerkingen zijn werkloosheid in bepaalde regio's en in bepaalde segmenten van de arbeidsmarkt, stevige concurrentie op arbeidskosten, vooral aan de onderkant van die arbeidsmarkt, lonen die maar beperkt stijgen en soms magere arbeidsvoorwaarden. In Nederland begint mijn gedachte meteen te gaan naar ZZP'ers. En daarnaast hebben we natuurlijk in Nederland ook nog het probleem dat onze lonen maar amper stijgen, iets wat ook de Nederlandse Bank recent heeft geconstateerd. Voor die problemen is nog meer interne markt geen oplossing. De bijwerkingen hebben tot gevolg dat nog wat mensen een weerzin gaan krijgen tegen Europa en eigenlijk tegen het Europees project van dit moment keren. En daarom is het cruciaal voor de toekomst van Europa om die bijwerkingen nu te adresseren. Daarom moeten we gaan denken over hoe we bijvoorbeeld de jeugdwerkloosheid in vooral het zuiden van Europa kunnen aanpakken. Over veranderingen in de arbeidsmarkt. En wanneer het om jongeren gaat, over scholing. Dus hoe kunnen we de scherpe kantjes en randjes van die race to the bottom op die arbeidsmarkt verminderen? Daarover zal het debat over Europa moeten gaan. En de reflectiepapers over de sociale dimensie van Europa en hoe Europa de mondialisering en globalisering in goede banen kan leiden, kunnen als startpunt dienen. En ik vind dat we daarover moeten discussiëren. En daarom mijn tweede stelling. In plaats van meer interne markt, en dat geldt dan ook voor de dienstenmarkt, zullen we in Europa meer moeten gaan doen om werkgelegenheid in regio's en scholing. Kortom, laten we daar eens over discussiëren. De laatste stelling, wie gaat dat nou betalen? Nou, laten we eens even kijken naar de voorstellen van Rutte. Dat is een indrukwekkende lijst waarin hij onder meer pleit voor Europeanisering van, op het terrein van goederen en diensten, verdere uitbouw van de digitale markt, ook op het terrein van energie. Maar hij vermeldt ook nog een aantal andere zaken die hij belangrijk vindt, zoals zeg maar fraudebestrijding die meer in samenwerking Europees aangestuurd zou moeten worden, versterking van de nationale infrastructuur, met name weer om die defensiemateriaal in te zetten, versterking van de buitengrenzen en de reductie van de CO2-uitstoot. Plannen die niet anders kunnen worden gerealiseerd dan door belangrijke investeringen. Investeringen nationaal, maar ook Europees. Want anders, hoe realiseer je het geld dat het geld ook echt wordt uitgetrokken voor die taken? Dus het voorstel om de begroting kleiner te maken en ook om binnen de bestaande fondsen geld vrij te maken voor nieuwe prioriteiten lijkt me dan ook niet zo reëel. De steun voor landbouw kan wellicht minder, maar zal natuurlijk niet zonder slag of stoot gaan. Sommige Europese landen kennen een achterban die hardnekkig een verdere hervorming van die landbouwfondsen zullen frustreren. En misschien geldt dat ook wel voor de Nederlandse boeren. Ik zeg het maar heel voorzichtig. De structuurfondsen zullen nog steeds belangrijk blijven. Ook daar denkt Rutte op te kunnen bezuinigen om de regionale ontwikkeling in Europa te ondersteunen. Voor het bieden van een perspectief op werkgelegenheid. En daarbij is vaak het probleem dat die arme regio's onvoldoende middelen hebben om de beschikbare subsidies te absorberen en te baten te brengen aan de lokale bevolking. Ook dat zou eens beter bekeken moeten worden. Ook zijn investeringen in die zwakke regio's natuurlijk belangrijk om steun te behouden voor het Europese project. Ten slotte en tegelijkertijd zal natuurlijk de hernieuwde as tussen Berlijn en Parijs vaart willen gaan zetten achter een groot aantal belangrijke projecten tot versterking van de Unie. Daar staan ze al eigenlijk een aantal maanden voor in de startblokken, althans Parijs. En Berlijn heeft dit weekend net het groen licht gekregen. En daarbij gaat het mede om een aantal van de prioriteiten die Rutte noemt, maar ook nog meer. Dat betekent dat Nederland als belangrijke economie, belangrijke Europese economie, net zoals natuurlijk Duitsland, met een handelsoverschot met nogal wat Europese landen, daaraan zal meebetalen. Kortom, mijn derde stelling luidt, Nederland zal in het nieuwe financiële kader meer gaan bijdragen aan de Europese begroting. En dat lijkt mij een uitstekende reden om een inhoudelijke discussie te hebben over wat we in dat geval zouden willen, waar we het geld aan gaan besteden. Dank u wel en ik hoop dat we hier goed over kunnen praten.
Dank u wel. Een duidelijk verhaal en vooral die laatste stelling, daar kreeg Anne Mulder, zag ik het al, een beetje benauwd van. Meer geld naar Europa, maar goed, daar komen we zo wel aan. We moeten proberen er een beetje een lijn in aan te brengen. Toch nog even aan u, meneer Steunenberg, ter aanscherping ten aanzien van natuurlijk het momentum waarin we nu zitten, ten aanzien van de discussie of de te voeren discussie over Europa. Hè. Er wordt een routemap bepaald voor de 27 overblijvers of de 27 leden van de Europese Unie. Als de Britten eruit gaan, er is gedoe over de Britten. Ook vandaag weet Bert meer van. Weer extra nieuws over de voorstellen die Theresa May heeft gedaan en door Tusk in het ravijn zijn geworpen. Is dat te kort door de bocht samengevat?
Ja, Zalm zou zeggen, we voeren het niet uit.
Precies, dus dat is een aanscherping. En natuurlijk niet te vergeten waar u aan refereert. En ik neem aan dat iedereen dat wel heeft meegekregen. De speech, de visie, Europese visie. Hoor zo wel of dat ook zo getaxeerd wordt met deze woorden. Van premier Rutte bij de Bertelsmann Stiftung afgelopen vrijdag. En met het laatste beginnend even. Die positionering van Rutte in dat hele veld. Iedereen zoekt een nieuwe plek. En waar die staat ten aanzien van Europa. Als ik u zo hoor, dan heeft u toch wel behoorlijk kritiek op de visie van premier Rutte. En het lijkt een beetje alsof u vindt dat hij toch te veel een club van de handel vindt. Hoe taxeert u dat?
Ik denk dat dat een mooie typering is, maar misschien dat mijn beeld nog iets concreter kan worden gemaakt in een beeldspraak. Ik zie Rutte aan de noodrem hangen van de trein die nu in een bepaalde richting aan het bewegen is. En hangt er helemaal achteraan en roept van stop, stop, stop. Terwijl ik eigenlijk had gehoopt dat hij nu mede voor in de trein zou meedoen aan het bepalen van snelheid en richting. En dat laatste mis ik wat in zijn speech. De richting die hij noemt is een hele klassieke. Laten we die interne markt nog eens een keer afstoffen en verder opkloppen. Terwijl volgens mij de problemen op een heel ander vlak liggen. En dat gaat dan vaak onder het mom van een sociaal Europa, waar ook de Duitsers en de Fransen over willen praten, om daar eens naar te gaan kijken. Dus ik denk dat onze premier heel dapper is geweest om nog eens een keer een visie te geven, maar dat deze visie helaas nog niet helemaal de visie is, zodat hij zich zo meteen bij die kopgroep kan scharen om richting te geven aan het proces.
Ja, het is leuk dat u trouwens die vergelijking met die trein maakt en dat aan de noodrem trekken, hè, om de trein te laten stoppen. Dat is precies wat hij ook letterlijk zei in die speech. Hè. Hij had het over dat iedereen denkt dat Europa een unstoppable train is. Hè, dat je het niet kan tegenhouden. En inderdaad lijkt het een beetje op een rem. Maar het gaat er niet om of ik dat vind of zou kunnen denken. Eva nu, Bram van Ooyek. Hoe kijkt u daaraan als u de heer Steunenberg hoort? En geef ook even een scherpe typering van die visie van Rutte afgelopen vrijdag.
Ja, kijk, om te beginnen. Ik hoor eigenlijk niet zozeer tot de mensen die zeggen dat Rutte nooit visie had. Ik denk dat Rutte iemand is die altijd zegt dat hij geen visie heeft. Omdat dat goed uitkomt. Om te zeggen, ja, de dingen gaan nu eenmaal zoals ze gaan. En dat is de markt, de trein. Door te zeggen wat Nederland allemaal niet wilde. Hè, we herinneren ons allemaal nog het geen cent naar Griekenland. We hebben het regeerakkoord natuurlijk, waar een half jaar geleden wat vol stond met wat we allemaal niet willen met Europa. Geen transfer, geen sociale Europa, dat is ook een visie.
Ja, dus je bedoelt eigenlijk iets niet willen.
Dus er is een visie en die visie is gewoon, dat je kunt zeggen met die beeldspraak aan de handrem hangen. Maar dat is wel degelijk een visie. Want dat betekent dat je allerlei mogelijkheden die er misschien zijn in Europa, op die gebieden van een sociaal Europa, een Europa dat beschermt, zoals Macron dat heel mooi noemt. Hè, vanuit het idee van je moet een positieve agenda voor Europa formuleren. Die kansen laat je lopen als je alleen maar zegt wat je niet wil. En daar is Rutte heel goed in. Ik herinner me een paar weken geleden, toen kwam er een stuk uit van de Europese Commissie over mogelijke uitbreiding met de Europese Unie. Nou, daar kun je over denken zoals je wil. Maar Rutte is dan altijd de eerste om te zeggen, nou, dat wil ik in ieder geval niet. Dus hij is altijd bezig geweest met een visie op Europa. Alleen die visie wordt vooral bepaald door wat Nederland niet wil. En of je dan daar strategisch goed aan doet, hè, want we hebben nu bondgenoten, Estland, Letland, Litouwen, Zweden, Denemarken, Ierland. Dat als je al die mensen die daar in dit land wonen, in die acht landen wonen, bij elkaar optelt, dan heb je nog niet de bevolking van Spanje. Nee. Hè? En we hebben dus niet als bondgenoot, kennelijk, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Oostenrijk, België. Hè? Dus ja, je kiest een positie waarbij je maar moet afvragen. Ik ben ook heel benieuwd wat Anne Mulder daarvan vindt. Of je daarmee het Nederlands belang eigenlijk dient.
Maar toch even, we proberen het kort en ik probeer het
kort. De nadelen van Estland en Letland ook.
Nee, dat
snap je. Hè?
Nee, maar dat begrijpt iedereen, dat merk ik
gelukkig.
Meteen.
Ja, nee,
maar toch nog even de aanscherping. U doet misschien ook Rutte wel een beetje tekort. Want u zegt dat hij vooral heeft kenbaar gemaakt wat hij niet wil. Ja. Hij heeft ook 9 punten genoemd van wat hij wel wil. Of vindt u dat wat hij wel wil juist is niets?
Nee, ik zeg niet dat dat niets is. Ik zeg dat op de grote vraagstukken, zoals die nu in Europa op de agenda staan, hè, kunnen we Zuid-Europa en Noord-Europa dichter bij elkaar brengen. Vaak in plaats van steeds verder uit elkaar laten groeien, kunnen we de eurozone versterken. Kunnen we elkaar helpen in tijden van hoge werkloosheid zoals in de tweede stelling. De grote vraagstukken, hè, moet Moeten er Europese belastingen komen? Ja. Moeten er transfers zijn van Noord naar Zuid? Eurobonds? Daar is het antwoord. Nee, ik zeg niet dat Rutte niks wil op Europa. Dan zou ik hem tekort doen. Maar op een aantal zeer grote vraagstukken, zoals die door met name Duitsland en Frankrijk nu geagendeerd zijn, naar mijn smaak terecht geagendeerd zijn, heeft Nederland zich vooral onderscheiden door nee te zeggen. En daarom zitten we nu ook met 7 andere nee-zeggers in een mooie coalitie.
Ja. Wat is het trefwoord bij deze visie van premier Rutte en dus feitelijk ook van deze coalitie dan?
Nou, nee zeggen tegen de grote vragen die op tafel liggen. Is dat scherp genoeg? Nee, hè?
Nee. Vind ik ook. Nou, maar misschien, we hebben tot 6:30.
Ja. Ik zal er even over nadenken.
Ja, even over nadenken. Nee, want dat is makkelijk ook voor het persbericht. En Anne Mulder, u bent er niet mee eens en dan?
Je moet even, hè?
Ja.
Wat de VVD betreft, wij zeggen altijd. Nee, eigenlijk zijn wij als Nederland een goed land. Vandaag konden we horen in het Centraal Economisch Plan dat de werkloosheid is nog nooit zo laag geweest sinds 2001. Doen we goed. En we combineren een enorme economische groei aan een enorme gelijke inkomensverdeling. Soms zeggen we heel stiekem, en terwijl de VVD al 30 jaar in het kabinet zit. Hè?
Ja.
Dus wij weten dat en daar zijn we ook allemaal blij mee.
Ja, VVD-kampioen nivelleren.
Nou, we verdelen het netjes.
Ja, dat zegt
verdelen,
u.
We verdelen het netjes, maar dat is knap dat je een hoge economische groei koppelt aan een enorme verdeling.
Ja.
Dus als je zegt Europa moet juist groeien, dan moet je dat ook doen. Want wij verdelen die welvaart heel evenredig. Dan, wat moet Europa doen? Wat Europa moet doen is zorgen voor handel en een interne markt. Zodat we meer kunnen verdienen. Dat is goed voor onze handel. En dat weten we ook eerlijk te verdelen. En daarnaast de grote grensoverschrijdende problemen oplossen die landen niet zelf kunnen oplossen. Dat is migratie, klimaat, veiligheid. En dan die trein. Misschien moeten we eens gaan verklaren waar die trein vandaan komt. Dat een aantal landen meer Europese integratie wil.
Ja. Waar komt die trein vandaan?
Nou, ik zie in de zaal bijvoorbeeld de heer Schout van Klingendaal. Die heeft dat dus onderzocht. Die zegt in 22 van de 28 EU-landen heeft de bevolking meer vertrouwen in de Europese instellingen dan in de nationale. Ja, en dan ga je naar Brussel kijken voor een Europees Openbaar Ministerie voor Sociale Zekerheid. Nou, in plaats van op die trein richting Brussel te gaan, moet je ervoor zorgen dat die trein niet nodig is en moet je lidstaten sterker maken. Zelf, zodat ze Brussel alleen nodig hebben voor grensoverschrijdende problemen. En dat zou je moeten doen. Dus als het gaat om sociale zekerheid, geldt het bijvoorbeeld voor een land als Italië, was de verkiezingswaarnemer afgelopen weekend, dat die eens een keer een eigen economie op orde moeten krijgen. Dat ze een schuld moeten aflossen. Dat ze eens wat moeten doen aan corruptie, aan vriendjespolitiek, aan hun arbeidsmarkt. En dan heb je sterke landen en dan heb je ook veel minder Brussel nodig. En dan hoef je ook niet op die trein te gaan zitten en te sturen, dan hoeft de hele trein niet te vertrekken. Om in die beeldspraak te blijven.
Ja. En.
Als altijd de zon schijnt, dan heb je geen paraplu nodig. Hè? Dat is eigenlijk het punt natuurlijk.
Ja. Anne Mulder, als u de typering en het trefwoord, daar is Bram van Ooyek nog naar op zoek. Maar het is toch een visie met een hoog, dat willen we niet gehalte. Nee. Vindt
dus
u dat?
Hè? Het is een visie van maak nou lidstaten sterker. Dat is de visie die wij als VVD hebben. Dan heb je veel minder Brussel nodig. Want ik begrijp het wel in die landen waar dat heerst. Hè. Als je bent overheerst door communisten, hè, waar de overheid wordt gebruikt om je te onderdrukken. Of door kolonels in Griekenland, of door dictators in Spanje en Portugal. Ja, dan vertrouw je je eigen overheid niet en dan kijk je naar Brussel. En in Brussel staan een aantal mensen klaar. Die denken, voor elk probleem is meer Brussel de oplossing, dus die versterken dat. Nou, daar moet je wat aan gaan doen.
Bert Versloten, Bert, jij zit in Brussel. Ja. Het was daar stil op straat, want Rutte sprak. Hoe is dat daar gevallen?
Ja, ik was helaas in Maastricht op dat moment om met iemand naar die speech te kijken. Ik vind niet dat Rutte een speech heeft gehouden van een nee-zegger. Alleen al de eerste zinnen, daarin onderscheiden die zich. En dat vond ik wel trouwens ook dat hij dat heel slim deed door te zeggen, je kan vandaag, afgelopen vrijdag, luisteren naar een speech in Londen. En daar zegt iemand echt nee. Want die wil eruit. Dat is de Brexit. En Rutte wil onder voorwaarden, en daar kan je het mee eens zijn of niet mee eens zijn, andersom geloof ik, daar kan je iets van vinden. En hij geeft de contouren aan. En Dat heeft hij op een bijzonder slim moment gedaan. Dat is ook een beetje toeval natuurlijk. Dat moment is uitgekozen en vervolgens zegt op zondag de SPD ja tegen de grote coalitie. Dan sta je echt in het middelpunt van toch die versnelling, die trein die hier zojuist voorbij denderde met al die machinisten die aan het remmen waren. Dus dat is wel heel erg slim. En sterker nog, de Duitsers vinden het fantastisch dat hij dit doet. Ik spreek wel eens met wat diplomaten in Brussel. En die zeggen ook van, nou, het is maar goed dat Nederland zich er weer een beetje mee aan het bemoeien is. Wat Rutte natuurlijk in het verleden heel veel heeft gedaan, ik moet eigenlijk zeggen het Nederlandse kabinet, is een beetje pragmatisch, een beetje op het moment dat er iets gebeurde, de grote broer, de Britten naar voren sturen en daarachter gaan zitten schuilen. Wat we nu moeten doen is kleur bekennen. Ja, het is een... Dan kom je bij zo'n coalitie inderdaad. En dan kan je zeggen, ja, dat zijn een aantal kleine landjes. Dat zijn inderdaad niet al te grote landen. Bram, heb je heel, geografisch heel goed geanalyseerd. Maar dat is volgens mij een begin.
Als dat al een analyse heet, dan...
Ik zal het niet
slikken. Dankjewel voor het compliment. Dankjewel.
Ik geef er niet zoveel. Dat is een aardig begin. Volgens mij hebben ze ook bewust, maar dat weten jullie waarschijnlijk beter dan ik, niet alle landen erbij betrokken. De Oostenrijkers, die het er ook mee eens zijn, hebben dit niet ondertekend. Volgens mij sturen ze de Belgen juist met opzet richting die zuidelijke landen. En als je die nu in je kamp trekt, kunnen die geen bemiddelende rol meer spelen. Dus er zit ook iets van internationale politiek achter. Jij kijkt heel erg...
Heeft het ook iets te maken met machtsblokken? Ik bedoel, je hebt Frankrijk, Duitsland. Die maken, wordt toch vaak gevonden, de dienst uit.
Nee, maar dit blok is toch gevormd om, aan de rem te gaan. Bedoel, je kunt discussiëren over... Ik zeg niet dat Rutte niks wil met Europa. Natuurlijk wil hij een aantal dingen. Hij wil 5000 beroepen liberaliseren. Hè? Natuurlijk. Ik zeg niet dat Rutte niks met Europa wil. Ik zeg dat ten aanzien van een aantal grote vraagstukken waar we nu voor staan. Gaat Nederland meer geld geven straks als de Britten uit de EU zijn? Waarvan de Duitsers zeggen... Daar hoef je niet mee eens te zijn inderdaad, maar van de Duitsers zeggen, ja, dat gaan we doen. Dat schrijven ze gewoon op, hè. Waarvan de Fransen zeggen, dat doen we als we daar goede sociale Europa voor terugkrijgen. Waarvoor we eventueel ook Europese belastingen willen gaan heffen. In al dat soort belangrijke kwesties zegt Nederland, en dat mag, nee. En dat is ook een visie.
Nou, volgens mij zegt Nederland niet nee. Met een aantal dingen stellen ze een aantal voorwaarden. Neem bijvoorbeeld die fondsen. Daarvan zei Rutte, van dat wil ik gaan koppelen. Ik wil daar voorwaarden aan hangen. Maar dus die structuurfondsen.
Oh, die structuurfondsen.
Ja, daar wil je een aantal voorwaarden aan. Nou ja, dat is toch een visie. Dan kan je daar kan je het niet mee eens zijn. Daar krijg je ook debat over.
Nee.
Ik zeg ook helemaal niet dat hij geen visie heeft.
Het is alleen een nee-visie.
Op een aantal, we moeten er geen woordenspelletje van maken, maar precies. Op een aantal grote vraagstukken die op dit moment voorliggen, omdat Duitsland en Frankrijk met name zo op de agenda hebben gezet, is de Nederlandse houding, lees eerlijk gezegd ook het regeerakkoord, ik neem aan dat jij dat toch ook zult beamen, daar staan heel veel dingen over Europa in die wij niet willen. Wij willen geen geld overmaken naar Zuid-Europese landen, wij willen niet meer afdragen aan de Europese Unie, wij willen niet, we willen geen sociaal Europa, waar werkgelegenheid centraal staat. Dat moeten, zoals Anne net zelf zei, de lidstaten moeten zichzelf sterk maken. En als er dan nog risico's zijn, dan mag Europa helpen om die risico's te verkleinen. Dat is de visie.
Meneer Steunenberg, ervaart u dat ook zo als de positionering van Nederland dreigt of lijkt te gaan worden, welke beeld je er ook aan wil geven, van een beetje een zijspeler of een rempartij?
Nou, we neigen naar... ik denk dat, en ook in dit debat, vind ik het toch weer jammer dat we een beetje aan de randen van het debat gaan kruipen.
Ja, hoe lossen we dat op trouwens? Want daar kan ik ook wat van leren.
Ik denk dat we toch wat meer naar het centrum toe moeten. En Anne Mulder deed een voorzet. En ik hoop ook dat daar zo meteen wat commentaar op komt. Hij geeft toch een minimale invulling. Dus een sterk Nederland. En dan blijven de restjes voor Europa over. Ik weet niet of dat helemaal gaat werken, maar dat is denk ik een onderwerp waar we eens over moeten praten. Of moeten we juist een sterk Europa hebben om en die randverschijnselen, en dat is mijn pleidooi en ook wat ik eigenlijk zie gebeuren, om die interne markt, prima, moeten we blijven doen. Maar die interne markt heeft een keerzijde. En die keerzijde zijn we leren kennen over de laatste 20 jaar. En daar moeten we denk ik ook over kunnen praten. Doen we dat niet, dan hebben we zeg maar toch een soort van probleem gecreëerd waar we dus onvoldoende aandacht aan besteden. Dat doen we in Nederland verkeerd, maar dat doen we natuurlijk ook in Frankrijk, Duitsland en een groot aantal andere Europese landen verkeerd. Omdat de bevolking zegt van sorry, maar we zijn niet meer geïnteresseerd in dit project, we willen een ander project. Nou, daar moeten we denk ik over kunnen praten. Doen we dat niet, dan zetten we ons eigenlijk een beetje aan de rand van de politiek en dat vind ik erg jammer.
Ja, als, stel dat u mij was, hoe zou u dan aan Anne Mulder vragen wat u graag zou willen horen?
Nou ja, zijn mening kennen we al een beetje, dus wat dat gaat, hij volgt zeg maar, wat dat gaat de lijn die ook de VVD. Kijk, ook de voorstellen, de 9 voorstellen van Rutte, ik heb ze gelezen en eigenlijk dacht van, goh, word er nou warm van? Ja, misschien dat ik een verkeerde voorkeur heb of verkeerd dit weekend naar buiten heb gekeken, maar ik word er niet echt warm van. Ik denk van, het zijn allemaal zeg maar dingen die toch wat aan de rand zitten en bovendien, en sorry, dat zou ik toch even willen benadrukken, het liberaliseren van vooral die beschermde beroepen, dat wordt beschermd, staat voor dat we dat nationaal belangrijk vinden op een bepaalde manier in te vullen. Dat noem ik intergouvernementeel. Dus dat is wat Rutte eigenlijk zeg maar, steeds loopt te verkondigen als het beste wat er is. Wij Nederlanders doen het zo. Nou, prima zou ik zeggen. Laten we dat ook zo houden. Maar dan moet je dat niet liberaliseren en loskoppelen.
Maar ik begrijp de dwingende logica van de heer Steunenberg niet. Hè? Wetenschapper, meer Europa. Maar waarom is dat dan nodig? Nee. Wat is er dan mis mee om lidstaten zelf sterker te maken? Ik zie de dwingende logica niet.
Je maakt het weer zeg maar meer of minder. Het is niet zeg maar één dimensie dat je zeg maar op een knop drukt en gaat omhoog of op een knop drukt en gaat naar beneden. Nee, het is een ander Europa. Je gaat op een gegeven moment kijken wat zijn, en u zelf noemt het ook al, en dus dat gaat zijn we het helemaal met elkaar eens, grensoverschrijdende problemen willen we aanpakken. Nou, laten we dat vooral eens doen, ook op het terrein van jeugdwerkloosheid en in bepaalde regio's. Dat zijn problemen die we zelf ook ervaren in bepaalde delen van Nederland waar de arbeidsmarkt niet helemaal soepel loopt. En waar bijvoorbeeld het zuiden van Limburg, men heel graag ook in Duitsland en België zou willen werken. Daar moeten we eens naar kijken. Pak dat eens aan. Kijk er eens naar. En misschien moet dat betekenen dat je ook wat doet aan scholing om ervoor te zorgen dat deze mensen zijn opgeleid voor de vakken en beroepen die in die arbeidsmarkt belangrijk worden.
Ja, maar wat ik in ieder geval begrijp van u is dat die discussie waar Rutte nogal de nadruk op legt, die interne markt moet nog verder worden uitgespit en gesteund en bepleit worden. Die liberalisering, daar zegt u van ja, daar moet het accent niet op liggen eigenlijk.
Als dat alleen, het gaat even om, het is een genuanceerd punt, als daar alleen het accent op komt te liggen, denk ik niet dat je zeg maar de harten wint van menig burger in Europa, inclusief Nederland. Als je dat doet naast andere zaken, dan is het een ander verhaal. Maar ik wil nu eens die andere zaken benoemd hebben en niet alleen horen dat het gaat over uitsluitend liberalisatie.
Ja, en wat zou u van Anne Mulder willen horen?
Nou, hoe die daarover denkt en hoe hij dat eigenlijk voor zich ziet. Nou. Neem maar even zeg maar voor het gemak de opleiding van architecten. Gaan we dat in Europa helemaal loslaten en kan iedereen in Nederland een gebouw neerzetten?
Nou, Anne Mulder, kan u wat met die vraag?
Ja, maar eerst jeugdwerkloosheid, is dat nou een grensoverschrijdend probleem of is dat nou een probleem van een land, wat een land om te beginnen zelf moet oplossen? Wij in Nederland doen dat, ik heb het net al geschetst, we hebben enorm lage werkloosheid, bleek vandaag en gisteren weer, van het Centraal Planbureau. Maar om nou te doen alsof dat nou een Europees grensoverschrijdend probleem is, jeugdwerkloosheid, dat lijkt me niet. Ik denk in Italië.
Hoort u even, 10% werkloosheid. Van deze kant zegt iemand natuurlijk wel, heeft er wel mee te maken.
Maar waarom moet Italië moet toch zelf wat doen aan de eigen economie?
Natuurlijk.
Spanje moet toch zelf wat doen aan de eigen economie? Dan kun je toch niet zeggen, nou ja, zoals de Italiaanse minister zei, ik wil Europese sociale uitkeringen. Wat betekent dat dan voor het hart te winnen voor Europa en Nederland als je dat zegt? Ik denk dat het draagvlak in Nederland voor Europa afneemt als je zegt sociale uitkering moet op het niveau van Europa worden verstrekt. Zoals de Italiaanse minister van Financiën wil. Nee, je moet dat probleem daar oplossen waar het ligt.
Ja, Bram van Ooyen zit hier trouwens.
Nou, ja, ik zit hier. Kijk, natuurlijk is het zo dat het beleid van de Italiaanse of de Griekse of welke overheid er ook toe doet. Maar je kunt toch niet echt met droge ogen zeggen, dat kan me ook bijna niet voorstellen dat je dat echt meent. Dat het feit dat er in Zuid-Europese landen 25% of soms zelfs 40% van de jeugd werkeloos is. Dat dat niks te maken heeft met de manier waarop wij handel drijven. Met de manier waarop wij belastingconcurrentie. We gaan de dividendbelastingen afschaffen. Waarom gaan we dat doen? Dat gaan we doen omdat we hopen dat bedrijven niet in Zuid-Europa investeren, maar in Nederland. Waarom hebben wij zo'n ongelooflijk overschot op de betalingsbalans? Ik geloof dat het net ook langskwam in verband met Duitsland. Maar geldt natuurlijk ook voor Nederland. Hè? Wij verhogen al tientallen jaren, bij wijze van spreken, de lonen bijna niet, hè, in Nederland. Dat komt omdat we graag willen exporteren. Daar hebben mensen die een baan zoeken in Italië last van. Je kunt niet zeggen, we hebben wel één munt en we gaan wel de markt steeds verder uitbreiden. Maar we hebben niks te maken met jeugdwerkeloosheid in Spanje. Dat kun je, los van hoe je erover denkt wat Europa wel en niet moet doen, dat kun je werkelijk niet volhouden. Dus het hele VVD-verhaal van je moet eerst je eigen straatje schoonvegen en je eigen geveltje opschilderen. En als iedereen dat dan gedaan heeft, hè, ik heb het Rutte in de Kamer letterlijk horen zeggen, dan zal de EU wel zorgen voor die paar dingen, voor dat straatje er langs of zo. Dat is, met alle respect, maar dat is onzin.
Nou ja, in Italië is een aantal mensen nu blij met u, want u neemt de verantwoordelijkheid van het land over door dit te zeggen. We hebben alle analyses kunnen lezen over Italië. De staatsschuld 132%. Corruptie, vriendjespolitiek, economie niet hervormd, niet flexibel. Ja.
De professor.
Dat zie je. En dan zie je, ik ben in die campagne en dan zie je ook allerlei beloftes. De pensioen omhoog, een basisinkomen, de belasting omlaag. Het kan allemaal. Italianen geloven die beloftes inmiddels ook niet meer. Hebben ook weinig vertrouwen meer in hun land. Dat zie
elke
je,
Nederlander 1000 euro erbij.
Nee, 5 sterren. Ja. 5 sterren. Anti-establishment. Salvini anti-establishment. De Italianen vertrouwen hun eigen overheid niet meer. En dat begrijp ik ook wel. Maar er moeten daar dus politici opstaan die hun land sterker maken. En wij moeten zeker niet die verantwoordelijkheden over gaan nemen.
Ja, ik heb op het gevaar af dat de structuur in de discussie nu al ver te zoeken is. Maar toch, u noemt even die verkiezingen in Italië. En dat uw bevolking die politiek niet meer vertrouwt. En u legt daarmee een link met Europa. Tenminste, dat is evident, toch?
Nee, ik leg geen link met Europa. Ik zeg, dan moet het land om te beginnen zijn eigen problemen proberen op te lossen. En niet gelijk kijken naar Brussel van los mijn problemen op. Kom met Europese sociale uitkeringen of de heer Van Ooyek die dan te hulp wil schieten. Nee, ga nou eerst zelf aan de slag met je economie.
Ja. Dat is helemaal mooi, maar er worden allerlei dingen nu genoemd die ik ook niet genoemd heb. Die ook niet in de stelling staan, maar die wel opeens zeg maar over de tafel gaan. En dat vind ik een beetje vervelend van een debat wanneer je zeg maar over de zaak praat of over andere zaken. Dat mag. Maar over sociale zekerheidsstelsels, ik heb er geen woord over gerept. Sterk nog, ook Rutte rept er niet over. Gelukkig maar, want hij is wat dat gaat heel honkvast. Dus ik denk ook niet dat het nou erg helpt om iedereen hier de boom in te jagen met het idee dat we nou op een gegeven ogenblik gaan meebetalen aan een sociaal zekerheidsstelsel in Italië, in Griekenland of wat dan ook. Nee, laten we nou eens even kijken over waar we dan wel zeg maar over moeten praten. En een van de dingen is dat wanneer je zeg maar werkgelegenheid wil, wat je economische groei wil, komt de vraag ook van verdeling aan de orde. Nou, dat gaat in Nederland hartstikke goed. De VVD heeft dat klaarblijkelijk perfect gedaan. Nou, laat dat ook eens in Europa doen. Dus dat gaat de PVD is uitermate geschikt om die agenda Europa-wijd eens een keer aan te pakken. Laten we proberen om ook ervoor te zorgen dat ook elders in Europa die werkgelegenheid is gebaseerd. Met ook sterke nationale overheden die daar een eigen verantwoordelijkheid hebben. Dat is toch een accent dan wat de heer Mulder.
We moeten terug naar de analyse over die trein. En ik zei, wat zijn er de oorzaken van die trein richting Brussel? En daar gaat het om. En daar moeten we het over hebben in plaats van de oplossing zoeken in Brussel. Van hoe neem je nou die oorzaken weg dat landen meer Brussel
zoeken? Gewoon voetbalveld.
En hoeft die trein helemaal niet te vertrekken.
Dat klopt ook wel in Nederland, want die trein naar Brussel, dat...
Die trein naar Brussel is natuurlijk een prachtige metafoor. Want dan krijg je allemaal de rillingen natuurlijk van. Ja. Maar het ging even over de vraag van wie bestuurt nu zeg maar het debat. En daar was eigenlijk de opvatting van goh, als je alleen aan de rem hangt en zegt van nee. Dat is een mening, dat hebben we al gehoord, dat het ook een visie is. Maar het is niet een visie die natuurlijk heel erg helpt om in dat debat wat richting te geven.
Nee, net. En Bert van Sloten even een vraag. Meer als waarnemer, als journalist, als vertaler van dat Brussel, wat velen, zeker hier in Den Haag en ook onze Haagse collega's, moet ik eerlijkheidshalve zeggen, vaak erg ingewikkeld vinden. Wordt dat debat hier wel gevoerd, net zoals dat in andere landen, Duitsland, Frankrijk en zeker in Brussel, plaatsvindt?
Ja, dat is natuurlijk wel heel lastig vast te stellen, want ik kom natuurlijk niet in al die andere landen. En ik zit daar midden in de bubbel. En in die bubbel, die vierkante kilometer, net zoals je hier Den Haag hebt, heb je daar ook gewoon bovenop die berg al die Europese gebouwen. En daar gaat het nergens anders over. Daar wordt wel over gedebatteerd. Daar wordt wel volop gedebatteerd over de toekomst van Europa, over het geld. We hebben gisteravond in Brussel een lijsttrekkersdebat gehad met de 6 fracties die dan echt heel op het scherpst van de snede echt politiek aan het debatteren zijn. En dat vind ik, want ik vond u vrij somber in de inleiding. Dat vind ik namelijk een soort van winst als je dat vergelijkt met 10, 15 jaar geleden. Er wordt veel politieker gedebatteerd. De tegenstellingen zijn scherper geworden en dus politieker. En dat is ook op zich helemaal niet erg. Dat heb je hier in de Tweede Kamer ook. Er valt er vervolgens ook weer wat te kiezen voor de mensen, voor ons wat te schrijven. Dat scheelt ook wel weer. Bijvoorbeeld die hele discussie over het geld, we hadden het net al over de structuurfondsen. Daar zit een opvatting achter, een politieke opvatting zit daarachter. Hetzelfde is over het bezuinigen en de landbouwfondsen. Macron zet daarop in. Hij meent natuurlijk niet wat hij zegt, dat is wel waar. Die komt uiteindelijk wel weer uit gewoon bij de landbouwers en bij de boeren dat die toch geld krijgen. Maar de Nederlanders proberen in dit geval om dat wat te moderniseren, om daar klimaatdoelen aan te hangen. Dus dat je als agrarisch ondernemer, moet je tegenwoordig zeggen, een subsidie krijgt op het moment dat je dat ombouwt en dat of iets met zon of met CO2 in ieder geval, dat wat gemoderniseerd wordt. Ik vind dat persoonlijk wel winst in plaats van dat we de FC Europa vooruitclub zijn.
En Bert, was er ook niet een discussie wat je me vooraf vertelde in Brussel over een hoge ambtenaar waar heel Europa over discussieert, maar waar ik hier nog geen politicus over gehoord heb in de Kamer?
Kees Verhoeven heeft daar van deze minister vragen over gesteld. In datzelfde debat overigens gisteravond vond iedereen dat het idioot was. Ik weet niet of iedereen het weet waar het over gaat, want dat is dan wel een probleem dat als het over een hoge ambtenaar in Europa gaat, dat daar, dat is een beetje een mediaprobleem hoor, minder belangstelling bij de thuisredacties is dan wanneer er een of andere adviseur in Amerika terugtreedt. Maar dit is een persoonlijke frustratie, hoeft u zich niks van aan te trekken. Dit gaat over Martin Selmayr, die via hele slinkse wegen, als ik dat zo mag zeggen, opeens de topambtenaar is geworden in... ja, toch?
Schimmig.
Ja, schimmig, dat vind ik ook wel een leuk woord. Opeens de topambtenaar is geworden van de Europese Commissie. En dat is niet zomaar iemand. Hij is nu de opvolger van Italianen, de Nederlander. En dat is de persoon die ook bij de Europese Raad, dus bij alle regeringsleiders, mag zitten. Als enige topambtenaar mag je daar...
Machtige positie.
Een hele machtige positie.
En al die Nederlandse parlementariërs, of Europarlementariërs die ik gisteren sprak... Wat vonden die?
Ja, die vinden echt dat het te idioot voor woorden is. Een collega van de VVD formuleerde het als volgt. Misschien wel aardig om er even in te gooien. Als dit in Burkina Faso zou zijn gebeurd, hadden we de hulp al stopgezet. De heer Van Balen, ik citeer. Ja.
Ja, wat is eigenlijk even tussendoor hoor. Ja, de structuur is toch zoek nu. Maar wat wordt daar eigenlijk door u van gevonden? Moet die ambtenaar weg, teruggeroepen worden? Is het een kwestie of...
Ja, zeker is het een kwestie. En ik geloof, we hadden het net over de vragen van Kees Verhoef. Ik geloof dat onze collega Pieter Omtzigt ook aan het kabinet nog eens gevraagd heeft van hoe zit dat nou precies, waarop iemand anders weer zei, dat zou je misschien aan je partijgenoot Jonker moeten vragen. Hè? Ja. Natuurlijk is dit een kwestie. Niet alleen omdat dat natuurlijk slecht is voor het draagvlak voor Europa of wat dan ook. Maar ook omdat dit gewoon nergens anders zou kunnen. En ik zou Burkina Faso op dit punt niet willen beledigen door te zeggen als dat daar gebeurde. Hè, dat
maar
kan
wat is
daar
dan
lang niet meer.
Maar wat is dan concreet de kwestie rondom zo'n ambtenaar dat die weg moet? Hoe moet ik dat vertalen?
Nou ja, dat er enige transparantie moet zijn in de manier waarop die benoemd is. En misschien nog wel belangrijker wat hij in ruil daarvoor heeft beloofd. Want er wordt ook geschreven, en dat kan ik nu even niet controleren natuurlijk, dat hij zijn benoeming te danken heeft aan het feit dat hij beloofd heeft dat alle commissarissen als ze volgend jaar aftreden, beide recht hebben op een auto met chauffeur, twee secretariële onzin. Misschien is het onzin, ja, maar dan is het ook goed om dat te weten. Ja. Dus het gaat om twee dingen. Het gaat om hoe die, hè, wat die benoemd is op deze ondoorzichtige manier. En om wat hij daar eventueel in ruil voor heeft moeten beloven.
Ja, en met Bert en nog even uitleggen.
Dat weet dat is het grote verhaal erom. Nee, we weten niet alles, dat is het grote verhaal eromheen. Wat, laten we zeggen, tot op heden in het geruchtencircuit zit. Ja. Dus één Franse krant die schrijft dat het wordt aan alle kanten ontkend. Je moet je voorstellen dat elke dag Europa probeert namelijk heel transparant te zijn, met name de Europese Commissie. Dus is er elke dag om 12:00 een persconferentie, dat noemen we de midday briefing. En dan is de bedoeling dat je bij wordt gepraat. Maar het is af en toe, als ik nou niet geciteerd word, wil ik het ook wel zeggen, het is net alsof er het ouderwetse Moskou daar gaande is. Jongens.
Die man wordt steeds bozer.
Die man wordt steeds dus als je een vraag stelt, dan krijg je in dit geval weinig tot geen antwoord. Ja. En dan denk je, nou, dan stel ik een vervolgvraag. Dat is toch een aardig journalistiek principe. Dan krijg je het woord niet meer. Je wordt je microfoon uitgezet. Nee. Dus het is echt. Nou ja, dan spreek je met, want je weet hoe het gaat, met collega's af om een soort rijtje te vormen. Dan stelt de volgende. En afgelopen maandag was het zover dat Stefan Alonso van NRC, toch niet de eerste, de beste, misschien wel een van de betere en misschien wel de beste journalist in Brussel, van het Nederlandse Correspondentenkorps, gewoon werd afgebekt van hoeveel jaar zit jij hier eigenlijk en wat denk je wel niet dat je bent, toen hij hier gewoon opvroeg van hoe het in elkaar zat. Dus de transparantie is niet echt heel groot.
En dan even de nieuwsvraag, haalt deze man de paas? Of hoe werkt dat in Brussel?
Ja, ik heb hier heel lang in Den Haag gezeten. En dan had ik gewoon echt gewoon gezegd, positie Selmayr wankelt. In Brussel durf ik dat niet te zeggen. Nee. Ik bedoel, de Nederlandse Europarlementariërs zijn heel boos. Het doet een beetje wat in Duitsland. En ik zie ook in Frankrijk dat de gemoederen het bezighoudt. Maar ik heb niet het idee dat Griekse, Italiaanse, Spaanse, Portugese, Maltese, laat staan die Baltische staten van jou, zich ermee bezighouden.
Ja, moet die man weg eigenlijk?
Nou ja, kijk, ik vind de commissie is wel ook verantwoordelijk. Hè? Ik bedoel, we moeten natuurlijk kunnen zeggen, moet die man weg of niet? Dat is natuurlijk een belangrijke vraag.
Heb je helemaal gelijk.
Maar ik denk dat het heel goed is dat als wij meer openheid en transparantie en democratie in Europa willen, dat het Europarlement in relatie tot de commissie zegt, wat is hier eigenlijk gebeurd? Dus ik zou dus willen dat de Europese Commissie, in dit geval Juncker als eerste, hierover verantwoording moet afleggen.
Vindt u daar nog iets strengs van, Anne Mulder?
Nou, kijk, de Europese Commissie verliest aan geloofwaardigheid de laatste jaren. Hè. Ze noemt zichzelf een politieke commissie. Ja. Terwijl de Europese Commissie moet de onafhankelijke hoeder zijn van de verdragen. Die moet de regels toepassen. En dus niet politiek zijn. Je krijgt de indruk, het moet uitgezocht worden, dat dit wel een hele schimmige benoeming is die daar ook niet in past. Dus de commissie doet afbreuk aan zichzelf. En daar hebben wij als Nederland last van. Want wij hebben die commissie nodig om andere landen te dwingen zich aan de begrotingsregels te houden. Dus het is niet in ons voordeel. En voor de rest is de vraag, ik kan wel zeggen hij moet weg. Maar de vraag die ik dan heb, ga ik er dan over? Wie kan hem wegsturen?
Het zou wel leuk zijn als u er wel over ging als parlementariër.
Ja, soms zou je dat willen. Maar je wil juist een onafhankelijke commissie waar je niet politiek op kan sturen.
Maar stel dat
jeuk in je handen.
Ja, stel dat u erover zou gaan, moet hij dan weg?
Als politicus kun je van alles vinden, maar je moet erover gaan, anders moet je niet te veel vinden. Maar de geloofwaardigheid is wel.
Mocht u nog bijdraaien voor 6:30, meld u. ik wil even proberen, het gaat over verschillende dingen, dat is natuurlijk altijd. Europa is een groot politiek onderwerp. De leidraad waren een beetje de stellingen, dat lukt geloof ik niet helemaal. Maar daar kan u wel iets aan doen met het stellen van vragen. U bent de eerste. Ik kijk u aan en er is een microfoon in de buurt. En meng u in de discussie. Nee, die meneer, die staan.
Ja, hoe verhouden nou, als je eventueel extra financieel zou investeren in de Europese Unie en een intensievere samenwerking zou willen, hoe verhoudt zich nou dat tegenover de wat lage democratische legitimiteit van de Europese Unie? Veel vrienden van mij, die kunnen de instelling volgens mij net zo goed op de maan staan, omdat ze er toch niet zullen komen en daar ook niet zoveel over weten. Maar we gaan toch wel meer investeren, dus hoe verhoudt zich dat tegenover elkaar? Stel ik aan willekeurig iemand.
Ja. Nou, u mag ook iemand uitkiezen van wie we echt zitten wachten. Daar zou ik het echt van willen horen. Anne Mulder.
Ik denk dat je Die vragen voor democratische legitimiteit. Dat wordt gezegd, hè, er is een gebrek aan democratische legitimiteit. Als ik hier in de Kamer kijk, dan merk ik dat de minister-president voor elke top die hij heeft, komt hij naar de Kamer om te vertellen wat Nederland daar gaat doen. Dan krijgen we een hele geannoteerde agenda van. En daarna wordt hij ook weer ter verantwoording geroepen. Dat doen we ook bij de Raad Algemene Zaken. De minister komt voor dat hij naar Europa gaat, langs. Gaat ook voor de minister van Financiën. Dus ik vind de controle die wij hebben op die mensen die ons daar vertegenwoordigen, als die daar namens ons naartoe gaan, dat die op zich goed is.
Controle is geen invloed, hè?
Nou, we hebben ook invloed. We kunnen het kabinetstandpunt steunen. Ik heb nog geen debat gezien zonder moties waarin we iets zeggen dat de regering moet doen of laten in Europa. Dus ik vind die democratische legitimiteit goed. Er wordt er vaak gesproken over de Europese Commissie, hè? Ja, daar moet je enorm voor oppassen. Dat niet een politieke commissie wordt met die zogeheten spitsenkandidaat. Hè? Dat het Europese parlement dan die commissievoorzitter aanwijst. Daar moet je enorm voor oppassen. Want sommige mensen zeggen dat is nou de oplossing voor gebrek aan democratische legitimiteit. Nee, je moet juist een onafhankelijke commissie hebben die toeziet op die verdragen.
Ja, maar zei. Het Europese parlement vindt u wel belangrijk, hè? Mm-hmm. Ja, ik ga richting een vraag. Probeer het. Het Europese parlement vindt u belangrijk en die willen juist zelf, al die fracties, een topkandidaat hebben. Dat zij zelf zeer nadrukkelijk invloed hebben op wie straks daar die commissievoorzitter wordt. En daar was u in het debat in de Kamer niet echt voor. Sterker nog, u sprak over een halve staatsgreep, een machtsgreep van het parlement.
Ja, het verdrag zegt de Europese Raad, dus de regeringsleiders van de landen wijzen een kandidaat aan en dan is vervolgens heeft het Europees Parlement daar de laatste C op.
Maar dat is toch juist goed als hier gevraagd wordt naar de legitimiteit en transparantie. Wat is nou de beste controlefactor in een bestel? Dat is een parlement die macht heeft.
Ja, dat zou je zeggen.
Dat is allemaal gekkigheid.
Dat zeg ik niet, maar de opkomst van het Europees Parlement is vrij beperkt. Dat is zo rond in Nederland 42%. In Nederland, de Tweede Kamer is boven de 80%. Dus in die discussie over die spitsenkandidaat heb ik ook tegen de premier gezegd, trek dat weer naar je toe, laat dat niet bij het Europese parlement, want u heeft enorme legitimatie, want de opkomst in Nederland is 80% voor de Tweede Kamer en voor het Europese parlement.
Ja, maar je kan toch niet de opkomst bij verkiezingen gelijkstellen aan hoe belangrijk we dan het parlement vinden, dan kunnen we wel ophouden.
Ik zeg alleen als het gaat om de spitsenkandidaat dat er enorme legitimatie is bij de Europese Raad, bij de regeringsleiders, om die aan te wijzen en dat niet weg te laten glippen naar het Europees Parlement.
Ja, misschien toch even te aanvullen, want ik begrijp het niet helemaal goed, maar dat kan aan mij liggen. Want Rutte, dacht ik, was nog niet gekozen als premier in Nederland, of heb ik dat nu verkeerd? Nee, dus niet, toch? Nee, de VVD, hij was spitsenkandidaat van, van een van de fracties, die mee heeft gedaan. En dat was zeg maar de grootste en deze spitsenkandidaat is het geworden. Dus eigenlijk vind ik het helemaal niet zo gek wat er gebeurt in Europa. Ook over zeg maar die opkomst, dat is een beetje zeg maar kip-ei-probleem. Dat maakt het erg oninteressant. Ja, dan denken mensen ook van sorry hoor, maar ik heb wat beter te doen die dag. Laat me niet naar dat hokje toe gaan. Is het spannend en heb je wat te vertellen, dan wordt het natuurlijk zeg maar ook veel leuker. Dus misschien ligt daar ook een soort van dynamiek dat wanneer het niet interessant maakt, je ook niet gaat stemmen en daarmee ook een lage uitkomst tegenkomt. Terwijl wanneer het interessanter wordt, misschien groeit dat. Maar legitimiteit is niet alleen, en dat moet ik ook nog even benadrukken, niet alleen die opkomst. Is veel meer dan dat. Zien we het zitten? Vinden we het belangrijk? Wat krijgen we ervoor? Vinden we het leuk? Zijn het keuzes die we zeg maar onderbouwen? En dat zijn allemaal als facetten en elementen van politieke legitimiteit.
Ja. Bert, jij had ook...
Ja, nou, ik wou eventjes zeggen, ik ga me niet helemaal mengen in die discussie, maar wel dat het natuurlijk heel anders gaat in Europa dan hier. Ik bedoel, dat Europese parlement, iemand heeft dat wel eens een feestcommissie op zoek naar een feest genoemd, maar dat is het natuurlijk ook niet. Dat zijn wel politici, maar het zijn ook politici die niet alleen debatteren en hun standpunt geven, maar het zijn ook mensen die vervolgens gaan zitten het onderhandelen. Ja. Dus je bent een ander soort politicus daar. En als je nou echt een politieke legitimiteit hebt, dan kies je alles, maar dan kan je het ook wegsturen. Dan kan je een motie van afkeuring indienen en dan denk je, meneer Jonker,
toedeledokie, u kunt wel gaan. En dat is niet het geval.
Dat
dus
is wel gebeurd.
Dat was een heel apart geval. Kunnen we het over hebben, maar dan gaan we echt door de 6:30 heen. Maar dat is dus wel een moeilijkheid daarbij, bij die speechingkandidaten. En ik moet zien, dat vind ik persoonlijk nog wel erg interessant, want bedoel, net alsof Rutte alleen staat, dat staat hij niet. Binnen de Europese Raad zijn er heel veel die het eigenlijk wel met hem eens zijn, inclusief de heer Macron. En ze spreekt het niet uit, maar mevrouw Merkel, heeft er ook de grootst mogelijke moeite mee.
Bram van Ooyek, jij wilde nog iets over die legitimiteit in relatie tot die vraag zeggen.
Ik zat nog even over de vraag na te denken, want ik dacht dat je zei van, eigenlijk zei je, het leeft niet onder mijn, bij mijn leeftijdsgenoot of bij mijn vrienden. Dat los je. En ik dacht, dat gaan we niet oplossen door de al of niet spitsenkandidaat, denk ik. Hè? Nee. Ik denk niet dat als we straks weer spitsenkandidaat hebben, dat dan ineens overal de slingers worden opgehangen, om maar even bij dat feest te blijven. Daar is uiteindelijk, denk ik, toch een inhoudelijke agenda voor nodig, die misschien deels aansluit bij de stellingen, maar die ook aansluit, want ik wil ook best nog iets positiefs zeggen. Kijk, het kabinet zegt natuurlijk ook, we willen, en dat zei Anne Mulder net ook, we willen meer doen op het gebied van klimaatverandering, op het gebied van migratie. Stel dat we allemaal mooie, fijne, snelle treinen laten rijden tussen Europese hoofdsteden, dat we niet meer hoeven te vliegen, is hartstikke goed voor het klimaat en ook voor het draagvlak voor Europa. En als we zo 10 ideeën hebben, en daar hoort ook werkgelegenheid overigens bij, en scholing, dan denk ik dat er wel misschien draagvlak, enthousiasme en draagvlak komen. Dat gaat niet opgelost worden met spitsen of andere soorten kandidaten.
Ja, er is daar een vraag en dan daar. Oh ja, u had ook een vraag, komt zo. Ja.
Mijn naam is Houterman. Ik zou graag aan willen sluiten bij die derde stelling. En het punt is, als we naar een democratische Europa willen, dan is het interessant. Ik heb hier een boekje, dat is geschreven, een rood boekje. Dus dan denk je bij jezelf, ha, dat is het rode boekje van de democratisering in Europa. En wie heeft dat geschreven? Dat heeft dus Piketty met een aantal deskundigen geschreven. En toen ik dat las, dat vond ik verdomde interessant, want toen dacht ik, verrek, die Piketty, die heeft kennelijk de opdracht gekregen van Macron, of hij heeft zich aangeboden en gezegd, weet je wat, geouwe hoer, nou steeds over die democratisering. Als we nou eens een echt democratiseringsverdrag maken, waarin we dus een echt parlement, dus niet zo'n flauwekul parlement wat we in Europa hebben, maar een echt parlement gaan samenstellen op basis van parlementariërs van de verschillende landen. 80% daarvan moet gerekruteerd worden. En 20% moet gerekruteerd dan worden uit het Europese nep-parlement, zeg ik dan maar. En dat bij elkaar, dat zou dan een echt parlement, een democratisch parlement kunnen zijn voor de eurozone. En heb je gelijk, de centenkwestie ook bij zijn kraag. Want per slotverrekening, al die leuke onderwerpen die we kunnen verzinnen, zelfs de leuke onderwerpen die grensoverschrijdend zijn, zoals Anne Mulder dat zegt, die zouden dan eens echt, boter bij de vis aangepakt kunnen worden op een democratisch verantwoorde manier. En toen ik dat las, en het is uitgewerkt in hoofdstukjes met artikelen, want er zijn ook goede juristen mee bezig geweest, toen dacht ik, potverdorie, dat is een interessante knuppel. Als die Macron dat zometeen in het hoendehok bij Merkel gooit, nou, dan krijgen we een interessante discussie. En dan wil ik graag natuurlijk horen wat onze Rutte dan zegt. Gaat hij dan aan die noodrem hangen? Of zegt hij, nee, maar nou ben ik wel eventjes slim. Nou ben ik weer de man zoals ik het vroeger bij Unilever was.
Oké, dank u wel. Ik ben strikt genomen de vraag vergeten, maar Anne Mulder.
Ja, die vraag naar het eurozone parlement wordt.
Democratiseringsverdrag.
Die discussie komt af en toe ook. Ik ben voorzitter van de commissie Financiën. Hè, en dan, hij komt daar vaak aan orde. En ik ben het eens met de voormalig minister Dijsselbloem. Die zei: ja, is dat nou nodig? En dan kom ik terug wat ik net zei. Voor elke eurogroepvergadering komt de minister van Financiën. En morgen om 10:00 komt hij weer naar onze Kamer.
om te kijken welk mandaat hij meeneemt naar Brussel. Dus de democratische legitimatie loopt via de Tweede Kamer en die is enorm direct in Nederland. Dus ik zie niet zo snel de noodzaak van een eurozone-parlement. Ik weet dat die ideeën er zijn, ik weet dat er over wordt gespeculeerd. Moeten dat dan vertegenwoordigers zijn van de nationale parlementen? Moet dat een delegatie zijn uit het EP? Ik constateer op dit moment dat die democratische legitimatie enorm is geborgd.
Misschien zo kan Bram van Ooyek er ook nog iets aan toevoegen, maar neem het toch nog even een vraag mee. U was al heel veel eerder.
Ja, ik wil aan de heer steun aan.
Kunt u even zeggen wie u bent?
Ja, Vierling, ik ben een nobody, maar...
Nou, onderschat u zelf niet, hoor.
Nou, ik wil aan die professor Steunen, moet ik het vasthouden? Nee, oh, Steunberg ook een beetje steun vragen. Oh, heel snel voor een discussie van een parameter die ik zo zal noemen, die misschien onder uw stelling 1 valt, maar die overal in alle discussies en reflectiepapers wordt uitgesloten. Maar heel belangrijk is voor het draagvlak van Europa, ook voor de grote onderwerpen van de Olik, waarvan ik ook hoop dat die worden aangepakt. En dat is namelijk, dat kun je van alle rijkbouwers leren, je moet natuurlijk eerst weten wie je bent. Dus als, zolang de Europese Unie een instelling is die niet wil zeggen wat een Europeaan is, ook niet wil denken over de etnische identiteit ervan, niet de cultuur ervan, dat niet wil beschermen, denkt dat alle mensen en cultuur inwisselbaar zijn, zullen hele grote groepen in Europa zich vervreemd voelen van dat apparaat. En je kunt het bij andere werelddelen zien. Natuurlijk hebben muntunies centralistische bijsturingen nodig. Maar dat lukt niet als het biologisch substraat van een samenleving zo grote schade wordt aangedaan als op het ogenblik in Europa. Nu heeft u, dat is het laatste wat alleen persoonlijk, nou heeft uw rector Magnificus hier Stolker, gezegd laatst, ik wil forum bieden aan verschillende meningen. Heeft die richting Afshan Elian en Cliteur gedaan. En ik graag zou uw medewerking willen vragen, of althans kan u niet hier, die discussie over dat thema, dus die etno-identiteit van Europa, of dat wij op de Leidse Universiteit er misschien een forum over kunnen organiseren. Want tot nu toe was het bij universiteiten in Nederland niet mogelijk. Dank u wel.
Ja, eigenlijk is de kern van de vraag, geloof ik, dat je 's morgens in de spiegel kijkt en jezelf afvraagt, wie ben ik? En in welk land leef ik nog? Nou ja, ik heb die gedachten 's morgens zelfs. Maar het gaat toch ook een beetje, als ik het een beetje verfrommel, deze opmerking, is natuurlijk ook dat mensen niet echt weten wat dat Europa dan is en waarom ze erbij horen. Is dat iets waar je wat mee kan?
Het wordt wel eens gezegd, hè? We hebben de Europese Unie opgericht, maar we zijn... Oh, sorry.
Dat kan na 6:30 en let een beetje op, er worden foto's gemaakt. En voor je het weet...
We zijn vergeten Europeanen.
Ik wil dat niet af. Kan het
nee, gaan.
We zijn nou even geen Europeanen te creëren.
Als je kijkt naar de verdragen, daar staat daarin een ever closer union among the peoples of Europe. Bevolkingen, niet één bevolking. Ja. In Amerika staat we the people of the United States. Ja. Dus de oprichters van Europa hebben bedacht, er is niet één Europeaan, er zijn verschillende bevolkingen. En dat is een hele fundamentele discussie, want dat gaat ook over, wat betekent dat voor het Europees Parlement? Als je echt gelooft van er is een Europeaan, ja, dan geloof je ook in een Europa met zogeheten transnationale lijsten. Dat een Nederlander op Italiaan kan stemmen en vice versa. Maar ik denk dat dat niet het geval is in Europa.
Dat leuke van onderzoek, en laat ik me nou even bij onderzoek houden, want dan kan ik daar wat licht op laten schijnen. De eerste probleem 1, en ik probeer het even kort te houden, want het is een heel lang debat. Probleem 1, mensen hebben meerdere identiteiten en dat maakt het al lastig. Dus als u 's ochtends in de spiegel kijkt, prachtig, dan bent u misschien mooi en man. 'S middags bent u vermoeid en wat zachter en 's avonds weer wat anders. Dus die identiteiten kunnen veranderen. Dus personen, dat blijkt uit onderzoek, hebben soms meerdere kanten. Dat is 1. 2. Nou, ik kan met de heer Mulder helemaal meedenken dat er ook nationale identiteiten bestaan. Dat is onomstotelijk ook het geval. En dat is natuurlijk een beetje een groeiproces. Maar er is ook soms een Europese identiteit aan het ontstaan bij sommigen. Misschien moet u even goed kijken op het goede moment in de spiegel. En denk van, daar is wat met mij aan het veranderen. En dat is het proces waar we natuurlijk in zitten. We zijn verdeeld. We zijn nog steeds sterk ook nationaal georiënteerd. Maar er zijn ook andere identiteiten in omloop. En daar zouden we over kunnen nadenken en over debatteren hoe we dat beter... Dat is ook een Europese identiteit. Dus wat dat gaat, ja, dat is, maakt het wel wat complexer.
Er gaan al mensen weg, dus ik wil echt de gelegenheid bieden. Maar misschien dat het door u komt, hoor. Maar nee hoor, flauw. Er was hier nog een vraag. Deze meneer hier. En er was daar nog een vraag.
Ja, ik heb één vraag. Die sluit een beetje aan op wat u zegt. We zitten nog altijd met 30% van de bevolking die helemaal niet gelooft in wat u zegt. Die vinden het een politiek gebeuren wat leuk is voor de politici, maar niet voor de gewone man. Het referendum is afgekeurd. En ik, als ik met die mensen praat, en dan probeer ik toch daar eens te kijken wat het relativerend, dan zie ik eigenlijk dat er wordt hier alleen maar gesproken over Nederland en Europa. Er wordt nooit gesproken, wat is Europa eigenlijk? We hebben een geografisch Europa. Daar zal iedereen, niemand een discussie over hebben. We hebben een, misschien ook wel, dat weet ik niet, maar we hebben een economisch Europa. Dat bestaat er heel lang met de EEG, daar was iedereen erg happy mee. En dan komt het politieke Europa en dan beginnen de problemen. Want we beginnen eens, en dat hoor je ook, Europa is van de politici, niet van de bevolking.
Ja, maar toch kon u dit wel zeggen. Toch? Nou, u kan wel meediscussiëren.
Ja. Je mag wel praten, maar dus ze gaan gewoon door.
Nee, maar wij luisteren hier wel. Ja.
Van de heer Van Sloten, dat hij ook inderdaad, ja, hij wordt eigenlijk een beetje aan de kant gezet. Hè. Nou, alles wat verhalen, die komen toch een beetje.
Nee.
Die komen toch niet door tot
de kant. Nee. Nou, maar ik vind u te negen. Ja, nee, precies. Dat wou ik maar even vastgesteld hebben.
Ik wil daar wel meteen eventjes iets over zeggen. Want wat wij merken, gek genoeg, is dat de belangstelling voor Europese discussies... kun je tegenwoordig steeds beter meten dan vroeger. Je kan bij het journaal bijvoorbeeld per seconde zien wanneer mensen weggaan... en welke onderwerpen ze echt helemaal niks interesseren en welke wel. Maar bij de echt belangrijke discussies als de Brexit en dergelijke... maar ook die laatste over het geld... Hoeveel willen we uitgeven aan Europa? Zijn mensen bijzonder in geïnteresseerd. Dus het leeft wel, of het van de bevolking is enzovoorts, dat is een andere discussie. Maar men is er wel in geïnteresseerd.
Ja, er was daar nog een vraag, want we gaan richting 6:30. Ja. Als er nog meer vragen zijn, meld u nu. Want, en dan zijn er daarna Adriaan Schout. En die, ja. Dus u, en probeer eens een vraag kort te stellen. Ik oefen het ook steeds.
Ja. Een hele korte vraag aan de heer Mulder. Is de oorzaak van de denderende trein niet de te dure euro voor de zuidelijke landen, waardoor er zo'n gigantische jeugdwerkloosheid is ontstaan, omdat die landen zichzelf uit de markt geprezen hebben, en waardoor er dus weerstand is gekomen tegenover de nationale instituties, en daardoor mensen gaan zoeken naar Europese institutionele steun?
Heldere vraag. Wie wil me antwoorden? Oh ja, Anne Mulders.
Ik schetste net al, hè, mechanismes achter dat in een aantal landen men meer Europese integratie wil. Ik denk dat als je naar de euro kijkt en je neemt bijvoorbeeld Griekenland, ja, achteraf moet je constateren dat ze zichzelf eigenlijk een beetje in hebben gelogen met hun statistieken. En dan krijg je het probleem dat waar je vroeger je drachme kon devalueren als het niet goed ging, ja, moet je nu, als je concurreert wil blijven, je lonen verlagen. En dat gaat een stuk moeilijker. Dus ja, ik durf te zeggen dat daar misschien die euro wel te snel is ingevoerd. En dat merk je ook in de Italiaanse verkiezingen. Daar zie je euroskepsis tegenovergesteld aan die van ons. Wij vinden de Europese Commissie te soft. Daar vinden ze me eigenlijk te streng. Ja, dan kun je de vraag stellen, hadden ze erin moeten gaan? Het is niet meer relevant, want het is nu zo. Maar het helpt niet om je economische problemen op te lossen.
Is de beste subsidie of steun, als we naar het verhaal van de heer Steunenberg luisteren, voor het absorberen van subsidies in achtergestelde regio's niet...
ieder land zijn of haar eigen munt weer gaat voeren. Ja, dat is een hele interessante vraag wat je moet doen
dank u wel.
Met de euro.
Je kan
een omelet niet terugstoppen in het ei. Dat is het probleem.
Ja, heel goed. Nou.
Na jaren...
Sorry, even.
Na jaren in EU-verband te hebben gewerkt, ben ik tot de slotsom gekomen dat je eigenlijk alleen op een goede manier kunt discussiëren in je eigen taal. En ik heb het gevoel dat je alleen een goed functionerende democratie kan hebben in het eigen taalgebied. En dus wat we met bijvoorbeeld het Europees Parlement willen, dat is megalomaan. Dat werkt niet. Dus we moeten op een of andere manier zoeken naar de verbinding via taalgebieden.
Oké, dat is een. Nou, het is eigenlijk ook een mening. Dus het is eigenlijk geen vraag. Maar het is wel om er iets mee te doen. Was er daar achteraan nog een vraag? En dan wou ik als laatste naar Adriaan Schout. Er was daar nog een. Ja. Nou, oké, dan is Adriaan de laatste.
Ja. Nou, ik stond niet te wachten op het laatste woord overigens, maar die speel ik dan ook graag door. Ja, complimenten voor de drie stellingen. Jammer dat we daar, oh ja, we lopen straks achter feiten aan en zo. Maar ik heb toch voor de eerste inleider toch één hele concrete vraag. Heel goed motiverend verhaal over Europa. We moeten veel doen, we hebben een lange agenda. Kennelijk ook nog een probleem met de begroting. Hoe hoog zal de begroting dan moeten worden? Willen we de plannen kunnen uitvoeren die u noemt? Want het is zo moeilijk als we wel praten over, we moeten allemaal dit en dit doen, maar we zullen ook moeten zeggen, wat gaat dat dan kosten? Nog even afgezien van de vraag, waar komt het dan vandaan?
Dat is een mooie vraag en ook een mooie uitdaging. Ja, kijk, premier Rutte heeft in Berlijn daar al een voorschot op genomen. Die zegt simpelweg, we halen een stuk van Groot-Brittannië af. Dan hou je zeg maar dit brok over. Dan drukken we nog even hard in de restant aan verplichtingen rondom landbouw en de structuurfondsen. En dan hou je een stukje over. Dat is een beetje zeg maar hoe hard je drukt. Vergelijkbaar met een soort van zachte kaas waar je in drukt. Lukt dat beter, dan heb je meer ruimte. En die ruimte mag je gebruiken voor de nieuwe plannen. Nou, dat is een visie waarvan ik denk van, nou, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat aflopen. Straks ook wanneer die plannen worden gemaakt. Want straks blijkt gegarandeerd dat iedereen heeft zo zijn eigen verlanglijstjes aan het maken. Ook Rutte heeft met zijn 9 punten zijn punten op tafel neergelegd. En die zullen straks blijken veel groter te zijn. Dus je krijgt hier het pakketje met wat we willen. Hier is het pakketje met wat we op dit moment met dit idee zouden willen betalen. Ja, en dan komt het gemarchandeer waarbij we waarschijnlijk, en dat is eigenlijk stelling nummer 3... waarschijnlijk gelet op zeg maar, het politieke krachtenveld, en dat kan ik niet in euro's uitdrukken, ergens daar tussenin komen te liggen. Dus mijn vermoeden is, en dat is niet dat ik dat wil, maar mijn vermoeden is, en dat is stelling nummer 3, dat we toch, wanneer we zeg maar, plannen gaan maken, hoger uit gaan komen dan het bedrag wat we op dit moment in de portemonnee hebben. Ja. Hoe dat zich uitbetaalt naar Nederland, want dat is ook nog weer een andere vraag, dat is een vraag nummer 2, want er zijn natuurlijk bepaalde verdeelsleutels. Er wordt gesproken over, krijg je dan ook nog weer wat bonuspunten? Waarschijnlijk niet, want daar zijn ze natuurlijk ook een klein beetje mee klaar naar de uitzonderingspositie van het Verenigd Koninkrijk. Maar dat is het gemarchandeer wat we in de komende paar jaar zullen zien als opmaat naar het nieuwe financiële kader van de Europese Unie.
Oké, okay, ik wilde naar een afronding toe met twee laatste, eigenlijk aan de drie hier nog vragen. Wat, als u dat kort kan zeggen, het onderwerp zal worden op weg naar de Europese verkiezingen volgend jaar voor het Europees Parlement, die politiek ook een coalitie onder druk kunnen zetten. Wat zal volgens u het belangrijkste in Nederland, het belangrijkste issue worden de komende maanden?
Nou ja, ik denk wel dat het feit dat er een nieuw meerjarig financieel kader moet komen, en dat als ik dat mag zeggen, vind ik de vraag van Arjen Schout wel heel relevant. We hebben ook bij het debat, Anna weet dat, het laatste debat voor de Europese toppen, heb ik een motie ingediend. Die zei, breng nou eens de financiële consequenties van wat je wil in kaart. Want het is een beetje raar, zoals ik niet zal zeggen dat we per se meer moeten gaan bijdragen, is het omgekeerd een beetje raar dat onze minister-president altijd zegt, we gaan in ieder geval niet meer bijdragen, maar we hebben wel een hele wensenlijst. Ik zie ook dat je kunt bezuinigen op landbouw. Ik zie ook dat je met structuurfondsen dingen anders kunt doen dan je ze nu doet. Maar ik zie ook heel veel nieuwe punten waarbij het misschien beter en efficiënter is, ook voor de Nederlandse belastingbetaler. Want dan kom ik toch weer op dat punt van u en uw vrienden. Als je aan de belastingbetaler kunt uitleggen dat je een euro beter kunt besteden via het meerjarig financieel kader omdat je dan efficiënter bent met je klimaatbeleid of met je migratiebeleid of met je veiligheid. Dan maakt dat de belastingbetaler echt niet uit of het via Europa gaat of via Nederland. Dat wordt de grote kwestie. Je hebt een partij die let op de centen en je hebt ook partijen die zeggen laten we nou eerst eens kijken wat we willen. En dat kan in de aanloop naar de Europese verkiezingen, wanneer daar knopen worden doorgehakt, misschien pas na de verkiezingen, maar in ieder geval in de aanloop daar naartoe, kan dat natuurlijk best, niet dat ik daarop zit te wachten natuurlijk, dat begrijp je wel. Nee. Maar dat zou tot spanningen in de coalitie kunnen leiden.
En Anne Mulder, wat is, probeer het kort te zeggen, de discussie de komende maanden als het over Europa gaat, denkt u? Dit wat Van Ooyek zegt?
Ik denk dat een hele belangrijke discussie de komende tijd wordt de eurozone. Ja. Dat we een hele fundamentele discussie, wat willen we daar in de toekomst? Over de begroting. Ik ben ook begonnen voor 2 weken geleden van wat wil Europa wel, hè? En daar moet extra geld naartoe. Maar ik denk dat de eurozone dat een hele relevant is. Ik denk dat die ook de mensen in Nederland raakt. Hè? We hebben de gulden ooit opgegeven. Dus dat wordt een hele fundamentele.
Ja, en Bert, wat denk jij als journalist, politiek journalist?
Nou, ik ga er een aan toevoegen zo dadelijk, maar ik ben het met je eens, want al is het maar omdat het binnenkort op de agenda staat dat de hervorming van de eurozone, al dan niet met de minister van Financiën, eigen begroting, bankenunie en dergelijke, komt in maart en in juni op de Europese top aan de orde. Die hele discussie over geld is fijn, maar die gaan we natuurlijk gewoon parkeren voor de Europese verkiezingen, want dat is veel te ingewikkeld en daar moet je het vooral niet over hebben en je hebt toch behoorlijk wat tijd. We zijn echt aan het begin van deze discussie. En je weet bij dit soort discussies, bij onderhandelingen, dat wordt het pas vloeibaar op het moment dat er druk op komt te staan. En die staat er nog niet op. En als jij mij vraagt, wat wordt het onderwerp? Dan zeg ik, migratie, dat hangt gewoon echt van het komend voorjaar af. Hoe cynisch dat misschien ook wel klinkt. Of de bootjes weer gaan varen over de Middellandse Zee. Of Europa in staat is, of de Europese Unie in staat is om daar op een of andere manier een antwoord op te geven. Ik weet het niet, maar het is wel, laat me zeggen, als ik in Brussel mijn oor te luisteren leg, is dat hetgene waar men het meest over heeft en waar eigenlijk ook de grootste angst voor is, omdat men het niet weet. En dat heb je gezien. Ook de angst in Italië bij de verkiezingen heeft zich in de uitslag behoorlijk vertaald. En iedereen zit te broeden op, ze noemen het een nieuwe Turkije-deal, in ieder geval een nieuw plan om een antwoord te hebben op iets wat misschien gaat komen.
Ja. Hartelijk dank. Er is veel voorbijgekomen waarvan het misschien niet 1, 2, 3 duidelijk is welke draad je eruit kan trekken, behalve één ding. Dat Europa en Europese politiek naar, denk ik, misschien wel ons idee een binnenlands onderwerp is. Heel erg belangrijk. Fijn dat u het geduld heeft gehad om ernaar te luisteren en deels ook te participeren. En ik geef het laatste woord even aan Maaike.
Ja, dit is niet het enige wat wij organiseren. Democratie in Debat organiseert ook Politiek Café. Dat gaat dit keer over de gemeenteraadscampagne en volgende maand gaat dit debat, dus het actualiteitendebat op 4 april, ook over de gemeenteraadsverkiezingen, de evaluatie daarvan, over de versplintering in gemeenten. En ik kan alvast aankondigen dat onder voorbehoud Nick Clegg naar Nederland komt. Hij is de voormalig leider van de Lib Dems en vicepremier van het Verenigd Koninkrijk. En onder voorbehoud, want het is allemaal nog in de stijgers, maar het zal in Den Haag plaatsvinden. Wilt u op de hoogte gehouden worden? Dat gebeurt via de mails van het Montesquieu Instituut en krijgt u die nog niet, dan kunt u zich daarvoor aanmelden bij de registratietafel waar u ook bent binnengekomen. Dan hopen wij u nog even te zien in de sociëteit voor een drankje op eigen gelegenheid en heel erg dank voor uw komst namens Democratie in Debat.